En daarna naar wat we lezen uit de psalmen, psalm 34.
Een psalm van David als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg dat hij doorging. Ik zal de Heere loven ten aller tijd. Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maakt de Heere met mij groot en laat ons zijn naam verhogen. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Ze hebben op hem gezien, ja, en als een waterstroom aangelopen. En hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Deze ellendige riep, en de Heere hoorde, en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel des Heeren legert zich rondom degene die hem vrezen, en hij rukt hen uit. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Wel gelukzalig is de man die op hem betrouwt. Vrees de Heere, gij zijn heiligen, want die hem vrezen, hebben geen gebrek. De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren, maar die de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Komt, gij kinderen, hoort naar mij. Ik zal u des Heeren vrezen leren. Wie is de man die lust heeft ten leven, ten dagen, die dagen lief heeft om het goede te zien? Bewaar uw tong van het kwaad en uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot een geroep. Het aangezicht des Heeren is tegen degene die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Zij roepen en de Heere hoort, en hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van harte, en hij behoudt de verslagenen van geest. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit alle die redt hem de Heere. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die zal gebroken worden. De boosheid des van de goddeloze doden en die de rechtvaardige aten zullen schuldig verklaard worden. De Heere verlost de ziel zijner knechten en allen die op hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het eerste boek der Koningen, het 17e hoofdstuk, de verzen 2 tot en met 6. 1 Koningen 17, het 2e tot en met het 6e vers. Daar lezen wij het woord van de Heere. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heeren, want hij ging en woonde bij de beek Krit die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds. En hij dronk uit de beek. In opdracht van de Heeren heeft de profeet Elia Gods woord gebracht aan koning Achab en in de koning tegelijkertijd ook aan het hele volk van Israël. Er zou geen dauw en geen regen zijn voorlopig. Er zou grote droogte komen, met al de gevolgen van dien. Het woord dat de profeet gebracht heeft is een woord waarin Gods oordeel wordt aangekondigd. Een ontzaglijk oordeel. En wat gebeurt er daarna? Wel, dan geeft de Heere uitdrukkelijk aan zijn knecht een bevel. Ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit die voor aan de Jordaan is. Een bevel van de Heere voor Elia. God stuurt zijn knecht weg. Hij zegt er ook duidelijk bij waarheen Elia gaan moet, naar de beek Krit. Niemand weet meer precies waar die beek stroomde. Het zal wel inderdaad een streek geweest zijn waar iemand zich duidelijk en goed verbergen kon. Een woeste streek waar geen mensen wonen. Een plaats waar Elia een schuilplaats kon krijgen. Want hij moet zich, zo zegt de Heere, verbergen. Hij moet wegkruipen. Niemand moet weten waar hij is. Niemand moet hem kunnen vinden. Dat is het bevel. Ga weg van hier en verberg u. En bij dat bevel komt een belofte. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Dus bij het bevel om weg te gaan geeft de Heere een belofte. Elia moet de eenzaamheid in, moet zich verbergen voor iedereen, is verstoken straks van elk contact met medemensen, zit daar alleen in zijn eentje. Hoe zal hij aan levensonderhoud komen? Wel, de Heere zegt het. De Heere belooft dat er water voor hem zal zijn in de beek waarbij hij zich verbergen moet. En hoe komt hij aan voedsel? Hoe komt hij aan brood? Hoe komt hij aan vlees? De Heere belooft dat hij raven zenden zal. En dat raven hem gedurig van het nodige levensonderhoud zullen voorzien. God belooft dat hij voor Elia zorgen zal. Op een hele wonderlijke manier door middel van roofvogels. Maar die belofte is wel verbonden met een bepaalde voorwaarde. Leest u nauwkeurig in vers 4. Het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Nee, ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Dat is de voorwaarde. Er is een belofte. Elia zal geen gebrek hebben. Elia zal water te drinken hebben en hij zal vlees en brood te eten krijgen. Maar op voorwaarde dat hij daar is. Daar waar God hem geplaatst heeft. Daar waar de Heere hem naartoe gestuurd heeft. Bij de beek Krit die vooraan de Jordaan is. Daar en niet ergens anders. Daar en niet op een andere plaats. Daar zal God hem onderhouden. Dat is de voorwaarde. Hij moet dus heel concreet in de weg der gehoorzaamheid op die door God aangewezen plaats zijn. Dus we hebben gehoord het bevel van de Heere, de belofte van de Heere met daaraan verbonden de voorwaarden. En dan in de derde plaats wordt ons in onze tekst verteld hoe Elia op dat bevel en op die belofte heeft gereageerd. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heren, want hij ging en woonde bij de beek Krit die vooraan de Jordaan is. Gehoorzaamheid zien we aan de kant van Gods knecht. Hij ging heen, zoals God het gezegd heeft. En precies zoals de Heere het gezegd heeft. Daarheen waar de Heere hem heen gestuurd had. Hij trekt dat woord van de Heere niet in twijfel. Hij loopt niet zoals Jona weg om ergens anders heen te gaan. Hij vraagt zich niet verwonderd en vertwijfelend af. Heere, hoe kan dat nu en hoe zal dat nu zijn? En hoe zal ik ooit door raven onderhouden kunnen worden? En hoe kan in dat dorre en woeste gebied bij de beek Krit mijn leven onderhouden kunnen worden? Hij is gehoorzaam. Hoeveel vragen er misschien ook kunnen zijn en hoeveel dingen er niet duidelijk zijn. Dit is duidelijk, God heeft hem een bevel gegeven. Dit is duidelijk, God heeft hem een plaats aangewezen. God heeft hem een belofte gegeven. God heeft hem getoond hoe en waar hij die belofte vervullen kan. En laat de rest dan allemaal onbekend zijn. En laat Elia wat de rest betreft in het duister tasten. Wat hij gehoord heeft is genoeg om in gehoor aan het bevel van de Heere precies tot op de laatste letter te doen wat de Heere voorgeschreven heeft. Het is alsof de Heilige Geest in de weergave van deze gehoorzaamheid van Elia er heel nadrukkelijk al de aandacht op wil richten dat Elia stipt gehoorzaamt. Want nog een keer vers 5, hij ging dan heen en deed naar het woord des Heren, want hij ging en woonde bij de beek Krit. U zou zeggen, dat staat er dus twee keer, jawel, dat staat er twee keer, hij ging heen en hij ging en woonde bij de beek Krit. Waarom die overbodige herhaling? Het is geen overbodige herhaling, want op die manier worden we heel nadrukkelijk herinnerd aan de volstrekte en stipte en complete gehoor. Gehoorzaamheid van deze profeet Elia. En dan in de vierde plaats, dan blijkt het ook, dan ondervindt Elia dat ook, dan wordt dat zijn bevinding als hij in de weg van geloof en bekering, van vertrouwen op de Heere en gehoorzaamheid aan het woord van de Heere, dan wordt dat zijn ondervinding dat het woord van God inderdaad betrouwbaar is. En dat de Heere een waarmaker van zijn woord is. Dat hij vervult wat hij beloofd heeft. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees. Desgelijks brood en vlees des avonds. En hij dronk uit de beek. God heeft het gezegd en hij doet het ook. God heeft gezegd dat er water zal zijn voor zijn dorst. En er is water in de beek. God heeft gezegd, en dat wordt veel wonderlijker nog, dat de raven zullen komen. En er komen raven. Twee keer op een dag. Niet om wat te halen, zoals je dat van raven verwachten zou, maar om wat te brengen. Raven worden de voedselbrengers voor de profeet. En er is geen dag waarop de raven niet kwamen. Elke dag, twee keer, elke dag blijkt Gods trouw, blijkt Gods waarachtigheid, blijkt dat de Heere zijn woord vervult. Elke dag ondervindt Elia opnieuw dat hij op de Heere aan kan. Dat het niet te vergeefs is om op God te vertrouwen. Want uw gemeente, dat zijn dan de simpele feiten zoals die ons verteld worden in dit wel heel eenvoudige verhaal uit 1 Koningen 17, Elia bij de beek Krit. Zo eenvoudig ging het. Er kwam een bevel, er kwam een belofte met de voorwaarde, er was gehoorzaamheid en de Heere bleek betrouwbaar. Zo eenvoudig, zonder enige opsmuk verteld, er wordt geen romantiek van gemaakt. Zo eenvoudig liggen de feiten in het leven van hem die genade ontvangt om in de weg van de Heere gehoorzaam en vertrouwend op Gods woord te gaan. Maar elke dag heeft Elia, hoe eenvoudig het ook beschreven wordt, elke dag heeft Elia ondervonden dat het een wonder van God was. Een wonder. zoals hij daar, en het heeft bijna een jaar geduurd, zoals hij daar elke dag opnieuw van de Heere eten en drinken kreeg. Liggen er in deze geschiedenis voor ons ook nog dingen waar we wat van kunnen leren? Jazeker. In de eerste plaats deze les. God regeert in ondoorgrondelijke soevereiniteit. God regeert in ondoorgrondelijke soevereiniteit. Ja, dat woord mag hier wel vallen. Ondoorgrondelijk. Want zo zijn Gods wegen. Denk eens even na. Situatie in Israël. De Heere heeft zijn knecht bevel gegeven om aan de koning en aan het volk het oordeel van de grote droogte aan te kondigen. En die boodschap is gebracht en het oordeel is gekomen. En het zal elke dag zwaarder en zwaarder gaan drukken. Elke dag dat de regen wegblijft, elke dag dat de dauw wegblijft, elke dag dat de zon in brandende kracht aan de hemel staat, zal de nood van Israël groter en groter worden. En als de nood elke dag groter gaat worden, stuurt de Heere zijn knecht Elia weg. Geeft hij zijn knecht bevel om zich te gaan verbergen. Het volk verkeert in grote nood, zei ik. Ik heb nog niet gezegd wat dan wel de grootste nood was. Maar u bent me in uw gedachten er wel voor. Niet die verschroeide akkers. Niet die mislukte oogst. Niet dat mager wordende en straks stervende vee. Niet die hongerlijdende mensen. Dat is niet de grootste nood. Maar de geestelijke nood van Israël. Dat ze de Baals dienen. Dat zij die goden die geen goden zijn aanhangen. Dat ze de Heere hun God verlaten hebben. Die nood. Dat ze geen God hebben. Dat ze geen zaligmaker kennen, dat ze schuld hebben, maar geen vergeving hebben, dat ze ongerechtigheid bezitten, maar niet ervan af kunnen komen, zolang ze onbekeerlijk blijven. Die nood. En wat zouden we nu verwachten? Nu wil God juist aan die geestelijke nood wat doen. Nu wil hij zijn volk tot bekering roepen, zo zagen we vorige keer. Nu wil hij zijn volk uit die zonde en uit de macht en de greep van die zonde verlossen. En ze bij de afgoden vandaan trekken om ze weer voor hem, de enige ware God, te doen buigen. En om dat te bereiken heeft de Heere dat middel van de grote droogte gestuurd als een laatste appel. Als een dringende waarschuwing. Wat zouden we verwachten? Dat deze man Gods, deze Elia, nu het land zou rondreizen. En dat hij van dorp tot dorp en van stad tot stad zou trekken. En dat hij de mensen die, je zou zeggen, toch ontvankelijk gaan worden voor het woord van de Heere. Juist als de nood groter wordt. Juist als de droogte en de gevolgen daarvan het volksleven meer en meer gaan drukken. Dat hij het volk zou oproepen. Dat hij het volk gedurig zou herinneren aan de Heere. En dat hij ze zou terugroepen tot de dienst van de Heere. Het volk zal toch onder de indruk zijn van de oordelen, zou het niet? Het volk zal door die oordelen toch rijp gemaakt worden voor waarachtige bekering. Zou de prediking van de profeet onder deze omstandigheden dan geen vruchten, geen rijke vruchten kunnen dragen? Maar in zijn ondoorgrondelijke soevereiniteit stuurt de Heere zijn knecht weg. Hij stuurt hem niet van dorp tot dorp en van stad tot stad om nu overal te gaan preken en op te hart en het geweten van de mensen te gaan werken. Hij verbergt hem. Hij verbergt hem. En dat betekent dat hij hem geen gelegenheid geeft om tot iemand in Israël het woord van God te spreken. Het wordt in dat opzicht buitengewoon stil onder het volk. En dat is tegelijkertijd een verzwaring van het oordeel. Want nou is er niet alleen een honger straks in het volk. een honger naar brood en een dorst naar water, maar nu is ook het woord van God nog weg uit het volksleven. En dat is nog erger. Als God niet alleen het brood aan Israël onthoudt, maar als hij ook het brood des levens en het water des levens aan Israël onthoudt. Wie zal nu nog in Israël het woord van God spreken? En nu krijg je een situatie als waarvan de dichter van de 74ste psalm gesproken heeft. Niet één profeet is ons tot troost gebleven. Of nu krijg je een situatie als waarvan de profeet Amos spreekt in het 8e hoofdstuk van zijn boek. Vers 11. Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, Heere, dat ik een honger in het land zal zenden. Niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des Heeren. En ze zullen zwerven van zee tot zee en van het noorden tot het oosten. Ze zullen omlopen om het woord van de Heere te zoeken, maar zullen het niet vinden. God haalt zijn woord weg uit Israël. En hij verbergt het in de woestijn bij de Bekerit. En dat is het ergste wat een volk kan overkomen, gemeente. Dat God zijn woord wegneemt, dat de Heere de kandelaar van zijn plaats neemt. En wanneer doet de Heere dat? Dat vinden we in het eerste, tweede hoofdstuk van de Openbaring, als we daar lezen de brief die de Heere geschreven heeft aan de gemeente van Efeze. En hij verwijt ze dat ze zich moeten bekeren. Ze hebben hun eerste liefde verlaten. Bekeert u dan, zegt de Heere, en doet de eerste werken, en zo niet, dan zal ik komen en de kandelaar van zijn plaats wegnemen. Dan komt dat ontzaggelijke oordeel dat er geen waarheid meer is. Dat er geen woord van God meer is. Al de roepstemmen en alles wat Gods almacht wrocht, ons niet beweegt om hem te vrezen. En dan moet u niet zeggen, ja, bij Israël was dat verschrikkelijk en ze leefden in de afgoderij en de Baalsdienst enzovoort. En dat liep de spuigaten uit. Nou, dat zal wel. Maar zo was het in die gemeente van Efeze, waar ik zo pas iets uit citeerde uit die brief uit Openbaring 2, niet. Daar liep het de spuigaten niet uit. Daar waren ze heel godsdienstig en daar waren ze heel rechtzinnig. En daar konden ze de kwade niet verdragen. En daar wisten ze precies wat de waarheid was, voorwerpelijk dan. Maar toch zegt de Heere dat zij zich hebben te bekeren. Want je kunt met rechtzinnigheid en je kunt met orthodoxie en je kunt met vormen en je kunt met kerkdiensten en met al die andere dingen God niet behagen als het hart er niet in is. En als de waarachtige liefde tot de Heere ontbreekt. En vandaar dat hij ook tegen die rechtzinnige mondbeleiders en tegen die naamchristenen en tegen die uitwendige godsdienstige mensen zegt, als dat zo blijft en als uw hart eraan blijft ontbreken, dan treft u hetzelfde oordeel als de Baalsdienaars in de tijd van Agab. Dan zal ik mijn woord wegnemen en de kandelaar weghalen. Waarachtige bekering blijft nodig. Want anders komt dat oordeel. En ik zei, dat is het zwaarste oordeel dat er is over een volk, over een mens. Als de Heere niet meer spreekt. Als de Heere niet meer echt spreekt. Als de Heere zijn woord en de bediening van zijn geest. En de krachtige en toepassende werking van zijn Heilige Geest terugneemt. En als er geen mensen meer tot waarachtige bekering komen. En als het getal van degenen die de Heere vrezen kleiner wordt en straks uit gaat sterven. Daarin toont de Heere onder Israël in de dagen van Elia zijn soevereiniteit. Mocht God dat dan zo doen? Of God dat zo mocht doen? Is de Heere dan verplicht om zijn woord aan iemand te geven? Toch niet? Kan de Heere zijn woord dan niet terugnemen als hij dat wil, als dat zijn welbehagen is? Kan hij mensen niet voorbij gaan als hij dat wil? Kan hij niet, zoals de Heere Jezus zegt straks in de synagoge van Nazareth, al die weduwen in Israël voorbij gaan om zijn knecht te laten onderhouden? We komen dat in het vervolg nog tegen, door een heidense weduwe in Zarfat. Kan de Heere dat niet doen, hij die de soeverein is? En dan zijn zijn wegen wel ondoorgrondelijk, zeker. Maar hij heeft al het recht om als de grote pottenbakker met het leem te doen gelijk hij wil. De een aannemen en de ander niet. En dat zal tenslotte ook voor Elia en voor allen die met Elia een even dierbaar geloof ontvangen hebben, toch steeds het wonder blijven. Het wonder dat God die geen enkele verplichtingen tegenover hen had. God die volkomen vrij was om ons te laten in de val waarin we onszelf vrij en moedwillig gestort hebben, dat God zich toch nog over mensen wil ontfermen. Dat hij ze niet allemaal laat liggen. Dat hij ze niet allemaal voorbij gaat. Dat hij ze niet allemaal aan het oordeel prijs geeft. Maar dat hij uit dat gevallen menselijke geslacht, dat in zijn geheel verdiend heeft, dat God zijn woord nooit zou spreken en dat hij zijn woord zou terugnemen, omdat we het toch verwerpen en in ongeloof eraan voorbij gaan. Maar dat de Heere uit dat gevallen menselijke geslacht er toch nog in zijn ondoorgrondelijke soevereiniteit verkiest. Die hij doet naderen om in zijn huis te wonen. Om tot zijn volk te mogen gaan behoren. En wie dat persoonlijk als een genadegeheim mag leren kennen. Die zegt het in verwondering. Waarom was het op mij gemunt? Ondoorgrondelijk is God in zijn soevereiniteit als hij zo met Israël handelt. Als hij zijn woord wegneemt. Ondoorgrondelijk is God in zijn soevereiniteit ook als wij erop letten hoe hij nu voor zijn kind, voor Elia gaat zorgen. Door middel van de raven. En raven waren onreine vogels. Raven zijn bovendien alleseters. Wat ze maar te pakken krijgen, verslinden ze. Brood en vlees en noem maar op. Er blijft niets over, want die raven die kunnen alles aan. Die zijn niet kieskeurig. Die laten niet het een liggen om zich op het andere te richten. Ze nemen alles wat ze krijgen kunnen. En uitgerekend deze vogels gaat de Heere gebruiken om zijn knecht Elia te eten te geven. Als die raven een stuk brood vinden, dan schrokken ze het op en het zit in hun lichaam. Als die raven een stuk vlees vinden, dan schrokken ze het op en het wordt één met hun lichaam. Maar nu, als het ware, verandert de Heere de aanleg van die dieren twee keer op een dag. En als ze nu een stuk vlees vinden, brengen ze het bij Elia. En als ze nu een stuk brood vinden, brengen ze het bij Elia. Ze eten het niet zelf op. Ze brengen het als gewillige boden, dienstboden van de Heere bij zijn knecht. En alles moet eraan meewerken om Elia in het leven te behouden. En je kunt je afvragen, waar halen die raven brood en vlees vandaan? Want dat zal natuurlijk toch wel goed eetbaar vlees geweest zijn ook. En dat zal wel brood geweest zijn dat toch ook nog behoorlijk te eten was. Niet een korst brood die al een week op straat gelegen had. Dat zal wel goed, voedzaam voedsel geweest zijn voor Gods knecht. Waar halen ze het vandaan? Je kunt er naar raden, maar gissen is missen. Maar God zorgt ervoor dat ze het hebben. Elke dag. God zorgt ervoor dat er elke dag vers voedsel voor zijn knecht is. En dat is voor God niet zo moeilijk, want alles is het zijn. Hij is de soeverein. Hij is de God van hemel en aarde. Al de aarde met alles wat zij heeft. Met al wat zich beweegt en leeft. Zijn het wettig eigendom des Heren. En als de Heren uit zijn schathuis. Als de Heren uit dat aardrijk. Dat geheel en al van hem is. Elke dag een paar keer een stuk vlees bij zijn krecht wil laten brengen, dan weet hij wegen en middelen te vinden in zijn ondoorgrondelijke en in zijn onnaspeurlijke soevereiniteit om dat plan uit te voeren. En al moet hij daar raven voor gebruiken, dan gebruikt hij er raven voor, om zo nog eens extra te onderstrepen en duidelijk te maken dat hij de gebieder is, dat hij de hemelkoning is. En als hij wil dat zijn kinderen onderhouden worden, dan gebeurt het ook. Dan gebeurt het ook. En niet alleen leggen die raven van die ondoorgrondelijke soevereiniteit van de Heere getuigenis af. Op een andere manier legt ook dat water in de beek daar getuigenis vanaf. Je zult zeggen, dat is vrij normaal dat Elia daar zijn hand in het water van de beek kan dompelen en dat hij zijn hand aan zijn mond kan brengen, jawel. Maar ook in de gewone dingen is de zorg van de Heer. Het is niet alleen in het buitengewone. Dan valt het misschien meer op, dan maakt het misschien meer indruk als elke dag die vogels, die roofvogels, twee keer neerstrijken in de buurt van Elia. En als ze daar, nadat ze dat eten daar neergelegd hebben, weer vertrekken, dan zeggen we, kijk eens wat bijzonder. En jawel, maar ook in het rustig voortkabbelen van dat water in de beek bewijst de Heere dat hij de onderhouder van alles is. Alles wordt door hem in stand gehouden. Alles gaat zoals het gaat, omdat hij het maakt zoals het gaat. En ook in die gewone dingen, ook in dat beetje water elke dag weer, mag Elia de zorg van de soevereine God zien. De zorg van de hemelkoning. Het komt alles uit zijn handen. En van die soevereine zorg van de Heere mag Elia leven. Van hem die alle dingen bestuurt en van hem die alle dingen beschikt. Van de voorzienigheid uit zijn vaderlijke hand komen brood en vlees en water. Dag in, dag uit. Een jaar lang. En in die afhankelijkheid heeft Elia mogen leven. Dag in, dag uit, een jaar lang. En dat heeft hem rust gegeven. Er wordt voor me gezorgd. De Heere zelf zorgt voor mij. En al kunnen we dan al de wegen van de Heere niet begrijpen. En ik stel mij voor dat Elia ook in die situatie verkeerd heeft. En dat hij zich ook wel eens afgevraagd heeft. Het moet je maar gebeuren dat je daar een jaar lang uitgeschakeld bent, straks daar nog wat meer over. Dat je een jaar lang geen mens hebt om tegen te spreken. Dat je een jaar lang daar eenzaam vertoeven moet en dat het enige bezoek dat je krijgt twee keer per dag een aantal roofvogels is. Elia zal best zijn vragen gehad hebben. Zal best zich afgevraagd hebben, hoe gaat het nu verder en wanneer zal dit eindigen en wat bedoelt de Heere ermee enzovoort enzovoort. De mens is ook niet elke dag gelijk. Maar één ding was zeker, één ding bleek dagelijks weer. Één ding ondervond Elia in grote regelmaat. De Heere zorgt voor mij. De Heere in zijn ondoorgrondelijke soevereiniteit zorgt voor zijn kinderen. En dat gaf hem toch weer rust. En dan het tweede wat wij uit deze geschiedenis leren. Niet alleen dat de Heere regeert in ondoorgrondelijke wijsheid en soevereiniteit, maar ook de Heere vervult getrouw zijn belofte. Want dat blijkt ook uit deze geschiedenis. God beloofde het dat de raven brood en vlees zouden brengen. En precies tot op de letter heeft de Heere het ook nog waargemaakt. Elke dag kwamen die vogels weer om. Precies zoals hij het gezegd had. En zo zorgde de Heere voor Elia beter dan Elia het zelf ooit had kunnen doen. In de dure tijd, in de hongersnood, in de grote nood die over het volk kon komen. En je zou zeggen, de eerste dag ging dat nog wel en de eerste maand ging dat ook nog wel. Maar de tiende maand, het water in de beek gaat straks uitdrogen. Dat is een teken hoe ver het al is met het oordeel Gods. Maar het voedsel gaat wel door. Waar halen die raven het toch vandaan? Waar vinden die beesten elke keer weer genoeg om de maag van Elia te vullen? Maar God heeft altijd mogelijkheden om zijn beloften waar te maken. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Het is precies vervuld in Elia, want dat deed hij. Het koninkrijk Gods zoeken. Het koninkrijk Gods zoeken in zijn eigen leven om de Heere te mogen kennen en te mogen dienen. Het koninkrijk Gods zoeken voor Israël in de prediking die hij bracht en in het gebed dat hij voor Israël deed. Want denkt u nou niet dat Elia in die tijd dat hij bij de Bekrit verborgen zat, toen hij het woord niet preken kon, ook het gebed voor zijn volk heeft nagelaten. Deze man, deze knecht des Heeren wordt ons in de schrift getekend als uit bij uitstek een man van gebed en verschillende keren worden ons de gebeden van Elia genoemd en de apostel Jacobus spreekt van Elia bijzonder als een man die gebeden heeft. Wel nu, ik weet zeker, ik ben er voor mezelf in ieder geval van overtuigd dat ook in dat jaar van verberging Elia geworsteld heeft om het behoud van zijn volk, om de bekering van Israël. Wel nu, hij heeft gezocht het koninkrijk Gods voor zijn volk. Hij heeft gezocht dat de Heere zijn volk zou willen brengen op de plaats van waarachtige bekering. Hij heeft gezocht voor dat volk de gerechtigheid van de Heere. En toen hij dat deed, toen is de belofte letterlijk aan hem vervuld. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Ik heb de raven geboden dat ze u zullen onderhouden. Paulus schrijft aan de Filippenzen: mijn God zal al uw nooddruft vervullen in heerlijkheid. En het is letterlijk vervuld aan de profeet Elia. Al zijn nooddruft, alles wat hij voor die ene dag en voor de volgende nodig had, dat gaf God hem in grote getrouwheid. Al zijn nooddruft vervuld op een wonderlijke, op een heerlijke manier. En dus is Elia, hoe zwak in zichzelf ook, een onaantastbaar mens. Een veilig mens. Want God is getrouw en zijn beloften gaan vervuld worden. Maar u herinnert u, er was één voorwaarde. En die voorwaarde was, vers 4, dat ze u daar onderhouden zullen. God gaf bevel aan Elia dat hij daarheen moest. God gaf bevel aan de raven dat ze waarheen moesten. Daarheen, naar de Bekrit. Daar brachten ze brood en daar brachten ze vlees. En als Elia er nou eens niet geweest was, dan had hij geen brood en geen vlees gekregen. Want de voorwaarde was, daar zal ik u onderhouden. En dus moest hij daar zijn. Zien we hoe de dingen liggen, gemeente? Dat doet God, zijn woord houden. Zijn belofte vervullen. Maar als het gaat om de vervulling van zijn belofte, dan bindt hij ons aan gehoorzaamheid. Dan bindt hij ons aan een bepaalde plaats. Dan bindt hij ons aan bepaalde voorwaarden. Elia kon niet zeggen, hoor eens, ik heb de belofte van de Heere dat hij me door wraven van brood en vlees zal voorzien. En waar ik nu ook heen ga en wat ik nu ook doe, ik heb die belofte van de Heere. Hij zou gestorven zijn van honger. Hij had wel een belofte, of hij een belofte had. Maar hij had ook een conditie bij die belofte. Daar zal ik u onderhouden. En dus zou het wel heel hoogmoedig en heel brutaal en ongeestelijk van Elia geweest zijn als hij gedacht had en tegen zichzelf of tegen anderen gezegd dat God zal me onderhouden wat ik ook doe en waar ik ook ben. Wij zijn gebonden aan de voorwaarden. Dat is nog zo. Gods beloften zijn er voor het natuurlijke leven. En voor het geestelijke leven. Ik begin even bij het natuurlijke, want naar het woord van Paulus dat is eerst, daarna het geestelijke. Voor het natuurlijke leven heeft de Heer een belofte gegeven voor al de zijnen. Ik noemde u ze zo pas al. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u worden toegeworpen. En mijn God zal al uw nooddruft vervullen in heerlijkheid. Ieder die de Heere vreest, die mag leven onder die boog van Gods belofte dat de Heere de zijne niet zal begeven en dat de Heere de zijne niet zal verlaten. Zijn brood is zeker en zijn water gewis. Ook voor het natuurlijke leven zorgt de Heere. De Heere zorgt ervoor dat al de zijnen hebben om door dit leven heen te komen. Maar zul je het als een zegen van de Heere ervaren? Zul je het ondervinden als een geschenk van God? Dan ben je wel aan de voorwaarden gebonden. Dan kun je niet doen alsof alles nu kan en alsof alles nu mag. En dan mag je niet zeggen als je buiten de weg der door de Heere duidelijk voorgeschreven gehoorzaamheid gaat. Dat dat ook nog zegen van de Heere is. Dan is het eerder een vloek. Daar zal ik u onderhouden. Daar. Waar God ons besteld heeft en waar God ons gehoorzaam wil zien, onderworpen aan zijn getuigenis. En dat geldt ook wat het geestelijke betreft, gemeente. We hebben niet genoeg aan de belofte, of wel? Ja, natuurlijk heeft de Heere beloften gegeven ten aanzien van de zaligheid, ten aanzien van het heil, ten aanzien van de vergeving, ten aanzien van al die dingen die een zondaar nodig heeft. Natuurlijk heeft de Heere beloften gegeven ten aanzien van de herstelling van de verhouding tussen God en de zondaar. Natuurlijk liggen die beloften verzegeld ook in het sacrament van de heilige doop, maar ze gaan niet automatisch in vervulling. En ze gaan niet voor iedereen en ze gaan niet overal in vervulling, want er is een voorwaarde aan verbonden. Daar, zei God tegen Elia, zal ik u onderhouden. De beloften Gods en sommige mensen schijnen dat te denken, gaan echt niet automatisch waar worden. God heeft erbij gezegd dat we met de zonde moeten breken. God heeft erbij gezegd dat we de wereld vaarwel zullen moeten zeggen. God heeft erbij gezegd dat we geen twee heren kunnen dienen. God heeft erbij gezegd dat we niet op twee gedachten kunnen hinken. God heeft erbij gezegd dat we alleen in de weg der bekering behouden zullen worden. En dat wordt door velen vergeten. Die claimen de belofte alsof die belofte genoeg is. En alsof die belofte altijd en ongeacht hoe wij leven vervuld zal worden. Dat zou precies hetzelfde geweest zijn als wanneer Elia gezegd had, ik heb de belofte, raven zullen komen en met brood en vlees, doet er niet toe waar ik woon, het doet er niet toe wat ik doe. Hij zou van de honger gestorven zijn. Was Gods belofte er dan niet? Jawel, maar er was ook die voorwaarde, weet u nog? Daar. Zo alleen in de weg der gehoorzaamheid. Vergeet dat nooit. Maar als we inderdaad in de weg der gehoorzaamheid begeren te gaan, dan staat God ook in voor het woord dat hij sprak. Dan zal het degene die de Heere verwachten en die op hem vertrouwen ook niet ontbreken aan enig goed. Dan mag ondervonden worden, het zal best wel eens beproefd worden. En het zal best wel eens lang duren. En er zal best wel eens geduld geoefend moeten worden. Ik heb de Heere lang verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. Maar dan in die weg van gehoorzaamheid, in die weg van het gehoorzaam, vertrouwend zoeken van de Heere en steunen op zijn woord in de weg van het Heere. Wat wilt gij dat ik doen zal? Zal de Heere zijn woord waarmaken en op zijn tijd vervullen. Ach, Elia zal ook wel eens gedacht hebben, zouden ze vandaag wel weer komen? En Elia heeft zeker gedacht, we zullen er volgende week bij stilstaan, toen het water in de beek al minder en minder werd en toen die beek begon uit te drogen. Hoe zal het nu gaan? En bovendien, Elia had elke dag als hij naar bed ging, of naar bed waar hij dan ook maar sliep, elke nacht als hij zich ter ruste begaf, had hij zeggen en schrijven niets meer over. Het was net weer allemaal genoeg voor die ene dag. Geef ons heden ons dagelijks brood. En als hij het op had wat de raven gebracht hadden, dan waren zijn handen weer leeg. En dan moest hij elke dag opnieuw de hemel afturen of de raven, Gods boodschappers, nog niet weer kwamen. Elke dag weer met lege handen. En dat brengt wel eens een mens tot vragen. En dat roept wel eens allerlei zorgen op. En dat geeft wel eens strijd in het binnenste. En als de twijfel erbij komt en als de moeite oprijst en als het ongeloof de kop opsteekt, zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen? O, de Heere, leidt het ook wel eens zo dat we beproefd worden en dat er strijd is en dat er gewacht moet worden en dat er geduld geoefend moet worden. En dat we met lege handen staan en dat we er net neer weer niks van overhielden. En dat we van wat vroeger gegeven werd niet meer leven kunnen. En wat we gisteren ontvangen hebben, er is voor vandaag de kracht weer uit. Zoals Israël ook geoefend moest worden in de woestijn. Elke dag, er was het er, maar elke dag was het ook weer op. Het manna, dat brood uit de hemel. En dan toch de wonderlijke ervaring, tot beschaming van ongeloof en tot geruststelling van de twijfel die in het ongelovig en twijfelzuchtig hart soms oprijzen. God staat voor zijn eigen woord in. Zou hij het spreken en niet doen? Zou hij het zeggen en niet bestendig maken? Maar nogmaals, in de weg van gehoorzame onderwerping. Als we tegen zijn wil ingaan, als we het op onze eigen manier doen in ons leven, als we niet daar zijn waar God ons hebben wilde, als we niet gaan zoals God ons wil laten gaan, als wij maar denken dat het toch wel goed komt, als we met de belofte tevreden zijn en denken die wordt toch wel waar, dan bedriegen we onszelf en we vergissen ons schromelijk. En dan de derde les. God brengt zijn volk soms in de afzondering. Dat ligt hier ook in. Niet alleen God regeert als op een ondoorgrondelijke soevereine manier en niet alleen God vervult getrouw zijn belofte, maar ook de Heere brengt zijn volk soms in de afzondering. En wat de Heere met Elia deed een jaar lang, dat heeft hij vaker gedaan. Denk maar aan Jozef in de gevangenis. Denk maar aan Mozes, 40 jaar in de woestijn. Denk maar aan Paulus, een aantal jaren in Arabië. Verloren tijd. Verloren tijd. Paulus had veel eerder het evangelie kunnen gaan preken. Nou is hij, sommigen zeggen 9, anderen zeggen 14 jaar in Arabië geweest. En hij kon er niks beginnen. Hij heeft daar geen prediking van het evangelie gedaan. En Mozes in de woestijn 40 jaar. Hij had veel nuttiger werk kunnen doen. Jozef in de gevangenis. Ja, nou ja, behalve dan het uitleggen van die dromen van Schenker en Bakker. Wat heeft hij verder dan nou kunnen doen? En Elia, een jaar lang bij de krit. Geen mens om tegen te spreken. Geen zondaar om tot bekering te roepen. Alleen raven zo af en toe. Verloren tijd. Ja, dat zeggen wij. Dat zeggen wij. Maar die afzondering van Elia hoort ook bij de plannen van de Heere. Wat bedoelt de Heere daar nou mee? Wat bedoelt de Heere daar nou mee voor Elia? We zagen dat de Heere er een bedoeling mee heeft voor Israël. Hij haalt zijn woord weg. Verzwaart het oordeel. Opdat ze zullen gaan beseffen hoe groot hun geestelijke nood is. Zal er een honger komen naar het woord van de Heere. Maar wat bedoelt de Heere ermee ten opzichte van Elia? Drie dingen. Waarom zendt God Elia in de afzondering? Nou, kijk eens. Elia was aan het paleis van Achab geweest. En daar had hij onverschrokken dat oordeelswoord van de Heere gebracht. En de mensen waren aanvankelijk diep onder de indruk. Ook onder de indruk van de heldenmoed van deze godsgezant. Want dat had zijn dood kunnen zijn, nietwaar? Als Achab toen goed zijn positieven bij elkaar gehad had. Als hij toen doortastend had durven optreden. Dan had hij de schildwacht voor zijn paleis bevel gegeven om Elia op staande voet te doden. Dan had hij de boodschap die hij bracht met de dood moeten bekopen. Maar het volk is vol bewondering voor deze godsgezant en zijn moed. Maar die indruk is gauw weg. Ze vragen zich af, waar is Elia? En dan blijkt dat hij nergens meer te vinden is. En dan gaan de praatjes komen. Zo dapper was hij nou ook niet. Nou is hij bang. Nou is die weggekropen. Een lafaard. En dan gaat zijn reputatie er helemaal aan. Zijn eer, zijn naam ligt in stof. Nou, dat moet soms. Dat is denk ik een van de redenen waarom de Heere zijn knecht in de afzondering stuurt. Want hij moet zijn reputatie in de handen van zijn God leren leggen. Hij moet het aan God overlaten welke naam en welke eer hij onder Israël heeft. Of helemaal geen naam en helemaal geen eer. Daar hoeft hij zelf niet voor te zorgen. Maar dat mag hij in Gods handen geven. En de tweede bedoeling die de Heere ermee had om zijn knecht in de afzondering te sturen, dat is, soms heeft de mens dat nodig. Om uitgeschakeld te worden. En dan zegt een van de psalmen, maar de onderwerping geeft hem rust. Elia moet ook leren, zoals God dat al zijn kinderen vroeg of laat gaat onderwijzen, zich te onderwerpen aan de Heer. En daarom is het wel eens nodig dat God iemand uitschakelt. Soms door ziekte, soms door andere omstandigheden in het leven. En dan laat de Heere het Elia voelen en dan laat de Heere het de mens verder voelen dat we best gemist kunnen worden. En dat wij zo belangrijk niet zijn. En dat we daarom ook maar niet zo gewichtig moeten doen. En dat we maar eens stil moeten worden. Stil voor God. En dat we maar eens niet zo hard moeten lopen, maar meer tot onszelf moeten komen. En ons eens moeten gaan bezinnen op de dingen die wezenlijk en noodzakelijk zijn. Ja, op dat ene nodige. En in dat licht gezien is het nog niet zo slecht om eens een keer opzij gezet en terzijde geschoven te worden. Als dit de vrucht is, dat we in onderwerping aan de leiding van de Here, die we best wel eens een keer moeilijk zullen kunnen accepteren, en waar we best een hele hoop vragen bij zullen kunnen hebben, maar als we in onderwerping aan de leiding van de Here ons toch mogen overgeven. En als dit de vrucht is, dat wij ons gaan oefenen, dat we ons gaan bezighouden met de dingen die eeuwige waarde hebben en met de belangen van onze onsterfelijke ziel. En daarom is afzondering wel eens nodig. Maar in de derde plaats, en dat is misschien het belangrijkste, waarom brengt God zijn knecht in de eenzaamheid? Opdat hij zal leren zijn reputatie in Gods handen te leggen. Opdat hij zal leren zich aan de Here te onderwerpen. En het eens te zijn met elke weg die God met hem gaat. Maar ook de Here neemt de zijnen apart, opdat zij in de stilte, teruggetrokken van alles en van iedereen, opdat zij in de stilte gemeenschap met hem zullen beoefenen. Elia is daar alleen, zei ik een paar keer. Jawel, voor wat betreft menselijk gezelschap. Hij was alleen. Maar hij was niet alleen. Want zijn God was met hem. En niet alleen in de tekenen van die vogels die kwamen en waarin de aanwezigheid Gods en de zorg van de Here elke keer weer opnieuw ondervonden werd. Maar de Here was er zelf ook. En de Here, ook al heeft de tekst ons dat niet uitdrukkelijk geopenbaard, maar de Here zelf was aanwezig in de stilte van de woestenij bij de beek Krit. Anders had Elia het daar nooit uitgehouden. Toen Samuel Rutherford de gevangenis in moest, een van de Puritijnen in Schotland, toen zei hij: Jezus en ik kunnen het dragen. En in de gemeenschap met zijn zaligmaker heeft hij in de woestijn, in de eenzaamheid, in de gevangenis, in de kerkers, in de cel ondervonden: het is mij goed nabij God te zijn. Kijk, als een mens alleen zit met zichzelf alleen als gezelschap, dan heeft hij het slechtste gezelschap wat je je op de wereld denken kunt. Alleen jezelf, met je ontevredenheid en je weerbarstigheid en je traagheid en al die ellendigheid die in ons wonen. Als een mens alleen is met niemand anders dan alleen zichzelf, dan heeft hij het slechtste gezelschap dat je in de wereld denken kunt. Maar als een mens alleen is met God aan zijn zij, dan heb je het beste gezelschap dat je in de wereld denken kunt. En God was Elia's metgezel. God was zijn toevlucht. God was zijn helper. En daar in de stilte heeft hij meegemaakt en ondervonden dat de Here aan hem dacht, dat de Here tot hem sprak, dat de Here voor hem zorgde, dat de Here aan zijn linker en aan zijn rechterzijde was. Ach, en daar gebruikt de Here de eenzaamheid nou meestal voor. Zeker, hij kan je in de kerk een zegen geven en dat doet hij menigmaal. Maar dan isoleert hij het toch eigenlijk weer en voor een ogenblik uit het geheel van de gemeente. Dan zit je in de kerk te luisteren en toch zit je er voor je eigen gevoel alleen op dat ogenblik. Want het woord komt tot uw hart en het woord spreekt tot uw ziel. En u hebt geen erg meer in degene die naast u zitten en degene die voor en achter u zitten. U bent er alleen, alleen voor Gods aangezicht. En dat woord van God, dat lijkt er ook voor u alleen te zijn. Zo geeft de Here toch ook weer in die afzondering zijn gemeenschap en zijn bemoeienissen te ervaren. En dat doet hij menigmaal ook als een mens. Het zij door hemzelf in de afzondering gebracht wordt. Het zij dat iemand naar de opdracht van de Here in gehoorzaamheid de wereld achter zich zoekt te laten en in zijn binnenkamer gaat en de deur achter zich gesloten hebbende voor God en voor zijn aangezicht buigt. Daar geeft God te ervaren dat hij genadig en barmhartig is. Daar waar geen mens ons helpt en waar we op geen mens meer steunen, en waar we geen menselijke toevlucht meer overhouden. En waar we onszelf ook niet meer kunnen redden. Wat kon Elia doen voor zichzelf? Wat kon Elia doen voor zichzelf? Een tuintje beginnen daar in die woestijn? Wat groenten gaan verbouwen? Wat aardappels verbouwen? Nee. Wachten op de vervulling van Gods belofte. Als geen mens ons meer helpt en als we onszelf niet meer helpen kunnen. Als we aan niets meer houvast hebben. Als vroegere ervaringen geen steun meer bieden. Als we leeggemaakt worden, als onze handen leeggemaakt worden. Daar waar we alleen met God overblijven. Daar juist wordt het ondervonden dat de Heere zijn gunst gebiedt, dat de Heere zijn gemeenschap doet smaken. Hoe luidt dat in Hosea 3, vers 2, vers 13? Daarom zie, ik zal ze lokken. En dat is Elia's ervaring ook. Ik zal ze lokken. En ik zal ze voeren in de woestijn. Ik zal ze brengen aan de beek Krit. Ik zal ze brengen op een plaats waar niemand voor hun ziel zorgt. Ik zal ze brengen op een plaats waar ze voor zichzelf ook niet meer kunnen zorgen. Daarom zie ik, ik zal haar voeren en ik zal haar lokken in de woestijn. En daar zal ik tot haar hart spreken. Daar zal ik mijn liefderijke bemoeienissen schenken. Daar zal ik mezelf openbaren als een alles vervullend God. Daar zeg ik tot het moe gestreden hart, ik ben uw heil. Daar doet de Heere zijn rijke gunst ervaren. O, dan klagen we niet als de Heere ons afzondert. Dan klagen we niet als de Heere zo'n weg die we misschien niet kunnen begrijpen, maar toch met ons gaan wil, als de Heere daarin meekomt. Als de Heere zijn gunst daarin bewijst. Als de Heere zo beproevingen zendt en tegenspoeden zendt, en wat kan er allemaal niet onze beek Krit zijn? Als de Heere zo met de tegenheden en de moeite zichzelf gaat openbaren en zijn rijke gunst gaat schenken, dan wordt het goed nabij God te zijn. Is het niet nodig om de eenzaamheid nu ook zelf maar eens te zoeken? En in de afzondering te gaan en stil te worden voor God? Is het niet nodig om het woord van de Heere ter harte te nemen? Ga in uw binnenkamer. Is het niet nodig om een plaats te zoeken waar alles eens een keer wegvalt en waar alles eens een keer achterblijft en waar we alleen zijn met God? Is dat ook niet de ervaring van ieder hart dat de Heere vreest? Dat als wij zo eens echt alleen met God verkeren. En als zo God eens een keer overkomt en spreekt tot de ziel, dat we met Asaf zeggen, het is mij goed nabij God te zijn. Is dat niet een begeerlijke zaak? Ach, het hart kan er soms wel eens naar verlangen als je weet wat het is. Als je het kent uit het verleden. Als je het beoefend hebt in vroeger tijden. En je weet soms niet hoe je er weer komen moet. Hoe het weer gerealiseerd wordt, hoe het weer werkelijkheid zal worden. Och, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Amen.